Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen.
Ik zie dat we nog niet met zoveel zijn, maar de deur is nog open. Dus er kan nog van alles en nog wat binnenkomen. Heel hartelijk welkom allemaal. Fijn dat u er allemaal bent. Natuurlijk ook onze predikant van vanmorgen, Anne. Fijn dat je er bent. Matthias achter de orgel. Johan die een filmpje gaat laten zien. Fijn dat u er allemaal bent. We gaan ook het heilige avondmaal vieren vanmorgen. Ik loop nog even langs het mededelingenblad. Onze broeder Gerrit Dol, die is vandaag jarig. Volgens mij is hij 90 geworden. Ja, van harte gefeliciteerd Gerrit ook namens de gemeente. Nou zou Anneke Dijkstra de bloemen wegbrengen, maar die is helaas verhinderd. Is er iemand anders die de bloemen naar Gerrit wil brengen? Dan zie ik graag even een hand. Niemand. Ja, fijn. Dan is het vandaag Israëlzondag. Daar willen we ook bij stilstaan. Israëlzondag is niet zomaar een naam. U kent misschien allemaal Christenen voor Israël, een bepaalde organisatie. En wij hebben een filmpje van Christenen voor Israël, dat willen we straks na de mededelingen even laten draaien, zodat u ook een beetje een beeld hebt van waar hebben we het eigenlijk over. Deze organisatie die ondersteunt heel veel projecten en wij hebben één project uitgezocht waarvoor wij ook de collecte willen gaan houden. En dat is een project om mensen te ondersteunen die terugkeren naar Israël. U weet inmiddels wel dat uit alle landen van de wereld mensen terugkeren naar Israël. Maar die mensen hebben natuurlijk een huis nodig, die hebben onderwijs nodig. Kortom, die moeten integreren en daar is heel veel geld voor nodig. En daar willen we vanmorgen voor collecteren. Natuurlijk is er ook weer een tafel met Israël-producten. En onze zuster Boukje die heeft appelcake gebakken voor ons allemaal volgens een Israëlisch recept. Dus en we hebben natuurlijk altijd de menorah daar staan, dus we hebben ons best gedaan om Israël op deze manier ook een stuk aandacht te geven. We hebben de Bijbelstudie gehad en we hebben even afgesproken dat de data voor de Bijbelstudie even op het mededelingenblad vermeld zou worden. Nou, dat is inmiddels gebeurd. En ik zou zeggen, noteer dat ook even in uw agenda. Nou hoorde ik van onze broeder Gerrit Dol net dat zijn vrouw is naar Zuidermarken gegaan. En wij hebben de vorige week opgeschreven dat haar adres is Wilhelminastraat 108. Dat is fout van ons, dat moet 8 zijn. Dus wilt u haar een kaartje sturen, Wilhelminastraat 8. Dat is eigenlijk wat ik graag even met u wilde delen. Dan gaan we nu even naar het filmpje kijken en daarna dan neemt Anne de dienst over.
Je ziet dat de profetieën vele jaren geleden gesproken in vervulling raken. Ja, dan kan je niet anders dan een beetje verliefd worden op dit land. En dat ben ik.
De terugkeer uit alle delen van de wereld van het Joodse volk is op grond van de trouw van God aan zijn eeuwige verbonden. Hij heeft er een dure eed bij gezworen. En God breekt geen eed.
Elke christen die God beter wil leren kennen, kan gewoon niet om Israël heen. En dat heeft niet te maken met het ophemelen van Israël of het alles goed praten wat Israël doet. Maar dat heeft te maken met een God die zich over een volk ontfermt en het nooit heeft losgelaten en trouw is aan zijn woord.
Zoals God persoonlijk aan ons trouw is, zo is ook hij trouw aan zijn volk.
In 1980 besloot Karel van Oort zijn bedrijf te verkopen en zijn betrokkenheid bij Israël in daden om te zetten. Zo ontstond Christenen voor Israël. Een groep christenen met een boodschap vanuit de Bijbel aan de kerk.
De boodschap is van al Gods beloften aan Israël gegeven worden aan Israël vervuld. En de kerk kan dus geen aanspraak maken op de belofte die God aan Israël gegeven heeft. Terwijl het generaties lang zo geklonken heeft dat al Gods beloften aan Israël gegeven. aan de kerk zouden worden vervuld, aan de gemeente zouden worden vervuld. En al Gods oordeel, dat kwam dan over de Joden. Ja, mooi niet dus. Al Gods belofte, God is trouw aan zijn verbond. En dat laat hij in onze dagen zien.
Op een gegeven moment kwam een mij onbekende man, hij heette Karel van Oort, op bezoek en zegt: er zijn veel christenen die houden van dode Joden. Ik zeg: wat bedoelt u, dode Joden? Hij zegt: ja, Mozes, Jesaja, Paulus, Lucas, de Joden van de Bijbel die allang overleden zijn. Hij zegt: maar wie zal vandaag het hart van Jezus tonen aan zijn Joodse broeders en zusters? Wie zal naast ze staan?
Onze essentie is de boodschap aan de kerk. Bekeert u. En aan Israël is onze taak, maar dat is er later bijgekomen. En dat is troost, troost, mijn volk, spreekt de Heer. En dat willen we doen.
Ik heb echt moeten leren dat je onderdeel bent van een geschiedenis die al plaats heeft gevonden voordat ik bestond. En ik heb moeten leren dat ik dus ook onderdeel ben van een collectief. Dat ik dus ook onderdeel ben van een kerk. En die kerk heeft niet altijd goed gehandeld. Sterker nog, die is de grootste vijand geweest van het Joodse volk.
We hebben hun al die eeuwen van vervolging in Europa, dat moeten we toch niet vergeten. We hebben hun zoveel leed bezorgd. De Tweede Wereldoorlog, de Holocaust, zijn 6 miljoen Joden vernietigd. Dus er is helemaal niks goeds te maken. Het is alleen maar gewoon een beetje de liefde die de Heer God in je hart legt, een beetje te laten zien. We mogen dat doen. Gewoon de genade van God. Dat wil ik vooral benadrukken, dat het de genade van God is. Het is een genade van God dat Israël thuiskomt. En het is een genade voor God dat wij ietsje pietje voor Israël mogen doen.
Christenen voor Israël steunt veel humanitaire projecten in Israël om het land op te bouwen. De gaarkeukens, hulp aan overlevenden van de Holocaust, goed onderwijs en zorg voor zwakkeren in de Israëlische samenleving.
We helpen hier thuiskomen van de Joden. We staan erop dat ze onderwezen worden in de Torah. Allerlei sociaal werk doen we gewoon. Maar het is altijd maar een druppel op de groene in de groene. Maar er is zoveel nodig. Er zijn zoveel mensen helemaal berooid hier aan moeten komen. En komen nog steeds aan. En we mogen daar een beetje bij helpen.
Te zien dat God nog steeds doorgaat met zijn volk. En dat hij vandaag de dag het Joodse volk terugbrengt zoals hij al voorspeld heeft in de Bijbel. Is voor mij zo'n teken dat God trouw is. En dat ook al maken wij misstappen, ook al zijn we ongehoorzaam, dat hij toch zegt: ik blijf jou toch trouw.
Zelf 100 jaar geleden waren heel veel van de profetieën eigenlijk nog niet uitgekomen. En nu, in deze generatie, zien we de ene profetie na de andere vervuild raken. Breng mijn zonen van verre, van het oosten, van het noorden, van het westen, van het zuiden. En ze komen. Elke maand komen duizenden immigranten hier in Israël aan, vanuit die 4 windstreken. God vervult zijn beloften aan zijn volk en deze generatie.
God houdt van Israël. Dat is zijn hart. Als jij dus wil doen wat in Gods hart leeft op dit moment, dan wil je daarbij betrokken zijn. Op een of andere manier. Ik ken maar 1 tekst in de Bijbel die spreekt over het hart en de ziel van God. Staat in Jeremia 32. Daar zegt God: ik breng ze terug in het land dat ik aan hun vaderen beloofd heb. Met heel mijn hart en heel mijn ziel. Nou, als hij met heel zijn hart en heel zijn ziel bij Israël betrokken is, hoe kan jij dan niet met heel je hart en heel je ziel bij Israël betrokken zijn?
Israël is voor mij, is voor christenen, voor Israël, een teken van hoop. En wij proberen voor Israël een klein beetje een teken van hoop te zijn.
Wilt u ook deel uitmaken van het werk van Christenen voor Israël? Uw gebed en uw steun zijn nodig.
We hebben een mooi filmpje gezien over Israël. Het thema is voor deze dienst ook troost, troost mijn volk. Het Bijbelgedeelte dat daarna verwezen werd, hoop ik straks ook het een en ander over te zeggen. We gaan eerst samen zingen. Uit Liederen voor de gemeente zang nummer 89. Couplet 1, 2 en 3. Een psalmtekst die al heel oud is en die wij met Israël mee mogen zingen. Ik mag jullie ook van harte verwelkomen vanmorgen in deze dienst. Dieneke heeft het al even gezegd, ik onderstreep dat nog maar een keer weer. We zijn hier in de gastvrijheid van het huis van God. Dat betekent ook voor gasten onder ons dat je alles voorbij mag laten gaan waar je niks van snapt. En dan alles mee mag doen wat je mooi vindt. En dat helpt om iets van die gastvrijheid van de levende God te mogen ondervinden. De God van Abraham, Isaac en Jacob. We hebben een oude psalmtekst gezongen die we samen delen met gelovig Israël. En het is mooi om te beseffen dat we wat dat betreft in een hele lange traditie staan en met elkaar te maken hebben. Hartelijk welkom, ook mensen die luisteren op een of andere manier naar de opname van deze dienst. Evengoed hartelijk welkom en we hopen dat we de zegen van de Heer mogen ondervinden in deze dienst. Ik wil graag het begingebed uitspreken en nodig jullie uit als je dat kunt om dat staande met mij te doen. Laten we bidden. Dit samen zijn is in de naam van U, o Heer, die schepper bent van hemel en aarde en van ons mensen. U die trouw bent van voor het allereerste begin tot voorbij het allerlaatste eind. U die niet loslaat de werken die uw handen begonnen zijn te doen. Wij aanbidden U, Heer, Vader, Zoon en Heilige Geest. En vragen U om uw zegen en uw nabijheid in deze dienst. Amen. Neemt u maar weer plaats. We gaan samen nog een mooi loflied zingen. 255 bezingt de macht van Jezus' naam. Waarin ook het volk van Israël genoemd wordt als onderdeel van het plan van God met deze wereld. 255 gaan we samen de 5 coupletten van zingen. Samen tijd nemen om te bidden en ik wil jullie daar graag in voorgaan. Laten we samen bidden. Heere God in de hemel, u bent de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van onze Heer Jezus Christus en de God van de gemeente van uw kerk die wereldwijd is. Wij zijn daar onderdeel van. En daarom mogen we tot u komen, tot u naderen. In respect en eerbied en dankbaarheid voor het feit dat u ons tijd en gelegenheid geeft om hier elkaar te ontmoeten en u te ontmoeten. Om hier lofliederen tot eer van uw naam te zingen. Om naar uw woord te horen, om brood en wijn te delen. Om daarin in al dat gebeuren te proeven dat u goed bent. U hebt uw goedheid vele malen aan Israël betoond. Vele malen aan persoonlijke volgelingen van Jezus en aan zijn kerk wereldwijd. Ook aan deze gemeente. We mogen weten door die herinneringen en door die ervaringen dat u een God van trouw bent die niet loslaat. U hebt dat bewezen in uw Zoon. U hebt dat bewezen door de gave van uw geest. En u bewijst dat nog elke dag waarin u de schepping onderhoudt, ons leven draagt, ons zegent met talloze zegeningen, onze zonden vergeeft, onze schulden wegneemt en ons vrije mensen maakt om met u te leven. Hier, wanneer we dat zo zeggen, weten we dat dat ook nodig is, die genade die van u komt om uit te leven. Want wij zijn mensen die allemaal op een of andere manier de gebrokenheid van de schepping in zichzelf meedragen. Ook in ons eigen bestaan. Het is niet perfect. We zijn geen perfecte mensen. We zijn mensen die het fout doen soms. Die verkeerde beslissingen nemen. Keuzes maken die niet goed zijn. Maar ook mensen die telkens weer onze ogen op u willen richten. Onze oren willen openen voor uw woord. En willen uitzien naar wat u ons geeft. Boven alles uw genade, uw vergeving. De ruimte van uw vrede, uw shalom. Waarin we mogen bestaan als mensen van u. Groot is uw genade, groot is uw trouw. Groot is uw liefde voor uw volk Israël. En uw liefde voor uw gemeente, voor uw kerk. Groot is uw liefde voor deze wereld. Want zo lezen we in uw woord dat u de wereld zozeer lief had. Dat u uw enige zoon hebt gezonden. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan. Maar eeuwig leven zal hebben. Zo zijn we hier bij elkaar. En alle bescheidenheid, met alle respect, met open ogen voor uw geschiedenis die u schrijft. En met open ogen voor uw trouw die u telkens weer bewijst. Heer, daarom bidden wij u om uw zegen voor ieder van ons zoals we hier zijn. U kent onze levens. U kent de goede dingen daaruit en de niet zo goede dingen, de slechte dingen die we soms hebben. En u weet dat dit maaksel wat u gemaakt hebt, dat dat van u is. En dat u uw geschiedenis ermee wilt schrijven. En dat bidden we van u, Heer, dat u dat ook met ons doet. In de praktijk van het dagelijks leven, in ontmoeting met mensen, in het werk dat we mogen doen. Dat het werk van u mag zijn, omdat we kind van u mogen zijn. Heer, zegen ons zo allemaal. U kent ons. Geef ons wat we nodig hebben. Versterk ons door brood en wijn. Versterk ons door uw woord en door uw geest en door de liederen die we zingen. Door de ontmoeting met elkaar en de ontmoeting met u. En geef ons uw vrede die boven alles uitgaat. Vrede van de vredekoning die wij dienen en eren, uw Zoon Jezus Christus, onze koning en Heer. Zo mogen we dit alles van u vragen en aan u voorleggen, in dankbaarheid voor uw genade en goedheid. We bidden dit tot u, in de naam van Jezus, onze Heer en Koning. Amen. We gaan samen een lied zingen over Jeruzalem. U hebt zo pas al wat beelden kunnen zien terwijl het filmpje ging over Jeruzalem. En daar is een mooi lied over. Dat is lied 295. Dat schrijft over Jeruzalem die de eeuwig gouden stad is. En dan gaat het niet alleen om het Jeruzalem van vandaag, maar gaat het boven alles om het Jeruzalem dat beschreven wordt in de laatste twee hoofdstukken van het boek Openbaring. Het ultieme, het uiterste, het hemelse Jeruzalem, waar wij uiteindelijk allen naar onderweg zijn. 295 gaan we samen zingen. Ik ga met jullie lezen de tekst waar dat troost, troost mijn volk in staat. En dat is uit het profetenboek Jesaja, hoofdstuk 40, de versen 1 tot en met 11. Jesaja 40, vers 1 tot en met 11. Daar staat het volgende. Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. Spreek Jeruzalem moed in. Maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan, omdat ze een dubbele straf voor haar zonden uit de hand van de Heer heeft ontvangen. Hoor, een stem roept, baan voor de Heer, een weg door de woestijn, effen in de wildernis, een pad voor onze God. Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd. Laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen. De luister van de Heer zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De Heer heeft gesproken. Hoor, een stem zegt, roep. En een stem antwoordt, wat zou ik roepen? De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem, het gras verdort en de bloem verwelkt wanneer de adem van de Heer erover blaast. Ja, als gras is dit volk. Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand. Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion. Verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem. Verhef je stem, wees niet, vrees niet. Zeg tegen de steden van Juda, zie hier jullie God, zie hier God de Heer. Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit. Als een herder weidt hij zijn kudde, zijn arm brengt de lammeren bijeen. Hij koestert ze en zorgzaam leidt hij de ooien. Tot zover de Bijbellezing. Over troost, troost mijn volk. Dat is een mooi lied uit de Messiah van Handel. Ik weet niet of jullie er erg mee bekend zijn. Dat is een prachtige aria, Comfort ye my people. Toen Handel zijn Messiah schreef, toen nam hij allerlei bijbelteksten uit allerlei stukken en bracht ze bij elkaar in een werkelijk geweldige compositie die gelukkig nog altijd uitgevoerd wordt. En dit is een van de indrukwekkende liederen die daarin klinken. Troost, troost mijn volk. Op Israël zondag. Mooie tekst om wat over te zeggen. Jullie hebben net op het filmpje al ook horen citeren. En daar gaat het dus vanmorgen over. Dan moet ik erbij zeggen dat dat allemaal niet zo simpel is. Wij hebben een niet gemakkelijke, niet eenvoudige verhouding met Israël als kerken. Laat ik daar eerst eens wat over zeggen. Kijk eerst maar eens in de Bijbelse geschiedenis zelf. Het boek Handelingen en daarvoor al de evangelie beschrijven hoe de route van Jezus en van zijn kerk vaak tegen de haren instreek van de kliek van de tempel. De hoge priesters en die families, de priesters zelf, een aantal wetgeleerden, het Sanhedrin, de leiders van dat moment, die met Jezus langzamerhand op voet van oorlog komen en hem vervolgens besluiten te doden. En na zijn opstanding uit de doden, met name na de uitstorting van de Heilige Geest, gebeurt er opnieuw die wrijving. De gemeente van Jezus ontstaat, ongeveer 120 mensen, mannen en vrouwen, die vol vuur het evangelie verkondigen. En tegelijkertijd ontstaat daar bij de leiding van Israël, bij de kliek van de tempel, weer dat verzet. Het komt weer opnieuw boven en nu nog in heftiger mate ondersteund door Herodes, Herodes Antipas, die een van de moorddadige koningen is uit dat geslacht. En dan vervolgens Jacobus, de leerling van Jezus, laat doden en Petrus gevangen laat nemen. Stefanus is dan de eerste die gemarteld wordt nog voor die tijd. En zo zie je al dat daar de Joodse overheid de macht in handen heeft en de gemeente van Jezus de vervolgde gemeente is. In het jaar 70 na Christus verandert er iets dramatisch. Want dan belegert Titus de stad Jeruzalem en verwoest vervolgens de hele stad en haar tempel. En veel mensen hebben zich niet, denk ik, gerealiseerd wat dat betekende voor het Joodse volk. Maar dat betekende dat het machtscentrum van Israël compleet weggevaagd werd. De plek niet alleen, maar ook de mensen die daar het voor het zeggen hadden, die verdwenen. Ze werden vermoord, ze werden verjaagd en hun macht was over. De hoge priester had niets meer te zeggen. De cultus was gestopt. Er werden geen offers meer gebracht. Het tempelplein was niet meer toegankelijk. En dat is eeuwenlang zo gebleven. En dan komt er een nieuw soort geschiedenis, als het ware. Niet dat de gemeente niet meer vervolgd wordt. Niet dat de gemeente vanaf dat moment vrede of rust heeft. Integendeel. Op dat moment openbaart zich de keizermacht in Rome, die gaandeweg steeds meer vervolging loslaat op de gemeente van Jezus Christus. Omdat die gemeente verkondigt dat er een nieuwe curios is. Curios is een van de grote titels van de keizer in Rome. Dus, en die moesten daar niks mee. Die vonden daar helemaal niks. Die vonden dat bedreigend, zoals elke dictator het bedreigend vindt als er een rivaal op staat. En dus werd de gemeente vervolgd. 200, 250 jaar gruwelijk vervolgd. Het was voldoende om te zeggen, ik ben een christen, om gedood te worden. Maar dan komt er een verschuiving. En die verschuiving betekent op een gegeven ogenblik dat de kerk van Jezus niet alleen enorm groeit, maar ook dat hij steeds meer invloed krijgt in de samenleving. Tot en met een keizer die ineens in het openbaar beleid dat hij de christenen ondersteunt. En vanaf dat moment slaat de pendel helemaal door en wordt de kerk wat staatskerk. Dat is het tegenovergestelde van een vervolgde gemeente. Teun van der Leer, mijn zeer gewaardeerde collega en oud rector van ons seminarium, die noemt dat de zondeval van de kerk. Dat de kerk de staatskerk werd en macht krijgt. En kijk maar in de geschiedenis wat er achteraan komt. Niet alleen de paus die een eigen macht heeft, maar ook allerlei staatskerken die overal de macht grijpen en de macht uitoefenen. Tot op dit moment is het zo dat sommige staatskerken nog steeds bestaan en ook inderdaad delen in die macht van de overheid. Wij als baptisten denken daar anders over. Daar ga ik niet veel over zeggen, maar ik wijs op een prachtig boek dat Nigel Wright geschreven heeft, Free State, Free Church, waarin hij zegt, de staat moet vrij zijn om haar eigen politiek te bedrijven. De kerk moet vrij zijn om haar eigen bestaan en haar eigen verkondiging te doen. En die twee kunnen op een heleboel plekken samenwerken, maar vallen nooit samen. Oftewel, de politiek van Jezus Koninkrijk staat haaks op de politiek van de wereld. Wij zijn altijd tegen staatskerken geweest. We zijn er altijd voor geweest dat een kerk zichzelf zou mogen kiezen. En dat een gemeente zichzelf zou mogen vinden. Rondom het woord van Christus. Rondom het werk van de Heilige Geest. En uit die situatie van die staatskerk ontstaat dan de Jodenvervolging. Daar heeft het filmpje ook al iets over gezegd. En dat is veel, veel scherper voor Israël dan wij denken. Ik was ooit een keer in Israël en maakte dat ook mee een keer aan de levende lijf in een gesprek met een paar jonge dames die, waarvan de een buitengewoon fel was over christendom, over christelijk geloof. En naderhand werd mij wel duidelijk hoe dat werkt. Heel West-Europa wordt door Israël beschouwd als een christelijke natie. De natie waaruit Hitler tevoorschijn kwam. De naties hebben gebruik gemaakt van christelijk gedachtegoed. Onder andere dat Israël afgedaan heeft voor God. En dat het de kerk is die alle zegeningen ontvangt. Dat hebben jullie in het filmpje ook gehoord. De zogenaamde vervangingstheologie. Alle vloek was voor Israël, alle zegen was voor de gemeente, voor de kerk. Klaar was Kees. En vergis je niet. Ook onder baptisten heeft die theologie bestaan. Daar kun je nog steeds geschriften van vinden. En het is pas in de vorige eeuw dat langzamerhand duidelijk begon te worden. Zo is het niet. Dit is een misvatting. We doen iets waarmee we wat fouts doen ten opzichte van Israël. Want Gods trouw aan zijn volk is kennelijk onveranderd. Nou ja, betekent voor Israël dat ze drie keer een ballingschap hebben meegemaakt. De eerste ballingschap was in Egypte, waar ze in het slavenhuis waren. De tweede ballingschap is in Babylonië. Daar schrijft Jesaja over. De derde ballingschap is de verstrooiing, de diaspora, na de val van de tempel. En pas in 1948... begonnen weer een land van Israël te ontstaan in de storm van de politiek en in de storm van de geschiedenis. Spannend, ingewikkeld. Als je als kerk je openbaart en je contact zoekt met Israël, is er onmiddellijk argwaan van hun kant. 2000 jaar, iets minder, zeg maar 1800 jaar, vervolging, tegenwerking. Dat laat zijn sporen na in de levens van mensen. En dat is iets om over na te denken. Toen wij in 1988 voor de eerste keer naar Israël mocht, als een studiereis ermee aangeboden werd, toen werd hij geleid door Henk Koekoek, een collega die voorganger was van de Vrije Baptistengemeente in Alphen aan de Rijn. Heeft hij jaren gestaan En Henk Koekoek was eentje die verstand had van Israël. Dat was ook inderdaad zo, hoor. Iemand die veel van Israël afwist. Hij nodigde ons uit, hij was de reisleider, om in Alphen te komen voor een introductie. Er kwamen een stuk of 50 mensen bij elkaar, een grote groep. En mijn collega zei, hoor eens, we gaan geen kennis maken hier, want ik ben niet helemaal in orde, ik heb een ziekte van Meniere. Dus ik ga jullie vertellen wat er gaat gebeuren en daarna in Israël maken we wel kennis. En wat hij zei was dit. Jullie gaan niet naar Israël toe om dat land te evangeliseren. Denk maar niet dat je naar Israël toe gaat om Joden te bekeren. Denk maar niet dat je het beter weet dan de gids die je leidt. De gids weet het Nieuwe Testament beter te citeren dan jij en jij en jij. Hij heeft hem in zijn hoofd zitten. Dus ga er vooral niet op die manier naartoe. Denk vooral niet, dit is weer eens een zendingsreis om Israël te bekeren. Nee, zei hij, deze reis staat onder dit thema. Troost, troost mijn volk. Als je wat wilt doen, als je wat wilt betekenen voor Israël, breng de troost voor het volk van God. Nou, dat heb ik in mijn oren geprent, in mijn oren gestopt, in mijn hoofd geprent. En heb ik gedacht, dit is inderdaad heel beslissend voor de manier waarop je als gemeente, als kerk tegenover Israël staat. Want Israël heeft vaak last gehad van niet alleen van vervolgingen, maar ook van zogenaamde bekeringsmanoeuvres. Grote groepen Joden werden vertrokken uit Portugal bijvoorbeeld. Aan het begin van de 16e, 17e eeuw naar het noorden, naar Nederland, omdat daar een betrekkelijke godsdienstvrijheid was, omdat ze anders gedwongen werden om katholiek te worden. Ze zorgden voor een gouden eeuw, onder andere, in Nederland. En ze leverden ons een heleboel goudwerkers op, een heleboel diamantairs en een heleboel rijkdom. We hebben vrijwel altijd geprofiteerd van vluchtelingen van Joodse komaf die in Nederland binnenkwamen. Inmiddels is de situatie nog steeds ingewikkeld. Ik heb het voorrecht gehad om een paar keer voor de Unie van Baptistengemeenten werk in het buitenland te mogen doen. En onder andere ook ontmoetingen gehad in Israël. En dan tref je als vertegenwoordiger van een kerkgenootschap eigenlijk drie soorten groepen aan. Je hebt aan de ene kant de orthodoxe Joden. Nou, die zijn niet te missen. In Jeruzalem al helemaal niet. Als je daar rondloopt, volstrekt duidelijk. Dan heb je vervolgens de Arabische christenen. Dat zijn onze broeders en zusters, de baptistengemeenten in Israël. De baptistengemeenten die lid zijn van de Europese Baptistenfederatie, zijn grotendeels Arabische gemeenten. Mensen uit Arabische landen of uit Israël zelf, waar Arabieren altijd gewoond hebben, lange tijd gewoond hebben. Dat zijn onze broeders en zusters. En er is de groep Messias-beleidende Joden. Die worden scheef aangekeken door de orthodoxe Joden. En de verstandhouding tussen de Palestijnen en de Joden maakt dat de samenwerking wel gezocht wordt. Arabische baptisten en Messiaanse Joden zoeken samenwerking, maar merken ook voortdurend dat het niet simpel is. Al helemaal niet in de complexiteit van dit land. We hebben met Israël te maken dat een staat is. Gewoon een staat zoals alle andere staten, met mooie en met slechte dingen erin. Met corruptie. Met oneerlijkheid en met prachtige dingen die ze doen aan opbouw. Allemaal tegelijk, net als in Nederland. En we hebben te maken met iets dat veel dieper gaat dan dat. Een laag die daaronder ligt. Namelijk het feit dat God geschiedenis schrijft met Israël. En dat al eeuwenlang doet en nog steeds doet. En nog niet klaar is met die geschiedenis. Er is een volk van God dat als het ware in de verborgenheid van die seculiere staat aanwezig is. En dat het geheim van Gods werk is door al de eeuwen heen. Het is een wonder van God dat Israël bestaat, ook als staat, vind ik ook. Een teken aan de wand, een teken van hoop. En tegelijkertijd gaat het dieper, er is meer wat eronder zit. Waar God mee bezig is, wat je niet ziet, maar wel gaande is. Jesaja schrijft, troost, troost mijn volk. Hij doet dat met een verre profetische blik aan de mensen die nog in ballingschap moeten gaan. En die in die ballingschap alle moed en hoop kwijtraken. Omdat ze weten, wij hebben zelf dit over ons heen geroepen. We hebben afgoden gediend. We hebben de God van Israël verlaten. De God van Abraham, Isaac en Jacob de rug toegekeerd. We hebben gruwelijke dingen gedaan. Gemoord, kinderen vermoord. Allerlei seksuele uitspattingen toegelaten. We hebben ons weggegeven aan de goden. En dat heeft ons in deze positie gebracht. Wanneer de stad verwoest is en wij in ballingschap zijn. Tegen die mensen zegt Jesaja, troost, troost mijn volk, zegt jullie God. Het is bijzonder dat er twee bezittelijke voornamen woorden in staan. Het is mijn volk en jullie God. Van beide kanten is er een connectie, ook wanneer Israël op dat moment helemaal niet het idee heeft dat God zich nog om hen bekommert. Israël denkt in de ballingschap, God heeft ons verlaten. Wij hebben God verlaten, hij heeft ons verlaten. En dan komt dit hoofdstuk, en dat is het begin van een deel van het profetenboek, dat een heel andere toon spreekt dan wat er voor die tijd staat. Dit is het troostboek, Jesaja de trooster, wordt hij ook wel genoemd. Dit gedeelte opent talloze profetieën waarin Israël opgeroepen wordt om moed te vatten en terug te keren uit het land van de ballingschap. Terug te komen naar Jeruzalem, de tempel te herbouwen, waar de glorie van God zich zal manifesteren. Wij verstaan dat door de komst van Jezus van Nazareth. Troost, troost mijn volk. Er breekt een nieuwe tijd aan voor Israël. Daar weten ze nog niks van. En straks zullen ze eraan wanhopen. Maar het woord van Jesaja blijft klinken. Troost, troost mijn volk. Zegt jullie God. En het bijzondere van dit woord is, van dit Bijbelgedeelte, dat is dat je zou denken, oké, God bekommert zich weer om zijn volk, want ze hebben zich bekeerd. Toch? Ze hebben hun zonde beleden en ze hebben gezegd, ai, dat hadden we niet mogen doen en vergeef ons en weet ik allemaal meer. Er is helemaal geen sprake van in dit Bijbelgedeelte. Wat mij dan opvalt, dat is wat er in dit Bijbelgedeelte staat. Alleen maar het handelen van God beschrijft. Dit is wat God doet. Dit is de manier waarop God geschiedenis schrijft, ook onder onze neus en voor onze ogen. Dit is de manier waarop God met Israël schrijft. Een geschiedenis die nog niet afgeschreven is. Waar hij nog niet klaar mee is. God is nog niet klaar met Israël. Israël is nog niet klaar met God. En wij staan erbij en kijken daarnaar. Wij zijn, zoals Paulus schrijft, ingeënt op de gelovige stam van Israël. We mogen putten uit de rijke woorden van de Tenach van het Oude Testament, waarin zoveel te vinden is, wat rechtstreeks met ons leven te maken heeft, met ons als kerk te maken heeft en met ons als mensen in de samenleving. Wij mogen putten uit de zegeningen die bij Israël terecht zijn gekomen en door Israël naar ons toe zijn gekomen. Wij mogen geloven in die ene Jood, die ene Israëliet, Jezus van Nazareth, die door en door Joods was en is. En die ons de deur opent om deel uit te maken van het verbondsvolk van God. Hij sluit een nieuw verbond met ons. Wij mogen erbij horen. En dat maakt dat we bescheiden moeten wezen. Het maakt dat de opgeheven wijsvinger van de dominees naar beneden moet. Het maakt dat onze eigenwijze vervangingstheologie niet meer verkondigd mag worden. Het maakt dat we ons wel drie keer moeten bedenken voordat we commentaar leveren op hoe het in Israël gaat. Nederland heeft daar een handje van, ook politiek gesproken. Oh ja, we weten het allemaal beter. Nou, we weten er niks van. We snappen er vaak ook helemaal niks van. En de enige manier om daar goed in te staan, dat is om te begrijpen dat Gods hart naar Israël uitgaat. Hoe dwars en ingewikkeld de politiek van deze tijd ook is. God heeft nog steeds een hart voor Israël. Hij gaat zijn eigen geschiedenis met dat volk. En wij mogen er naar kijken en er naar zien en proberen te troosten waar je dat kunt. Want de troost hangt samen met Jezus. Daar ga ik kort weer over zeggen, maar ik wil die koppeling wel maken. Als Jezus voor het eerst in Nazareth, in zijn eigen vaderstad, waar hij opgegroeid is, in de synagoge het woord neemt, dan rolt hij de rol van Jesaja open. Dit is te vinden in Lucas 4. En dan leest hij Jesaja 61 dat hij gekomen is om troost te brengen aan de treurenden. Om gevangenen te bevrijden, om blinden te laten zien, om lammen te laten lopen. En noem de hele serie maar op. En daar preekt hij over. En wat zegt hij over die tekst? Hij zegt niet, Jesaja had een mooie tekst, zeg. En daar moeten we naar uitzien. En dat gaat nog een keer gebeuren. En we moeten hoop houden. Hij zegt, vandaag is het voor jullie ogen vervuld. Vandaag gebeurt dit. Ik ben de vervulling van het troostboek van Jesaja. Nou, en dat maakt het voor ons heel duidelijk. Omdat Jezus de vervulling van dat troostboek is. Daarom zitten wij er ook in. Want hij is onze Heer en onze Koning. We vieren in brood en wijn hoezeer we aan hem verbonden zijn. En dan kunnen we niet anders dan op die manier ook naar Israël kijken. Ja, en hoe doe je dat dan? Nou, ik eindig met een praktisch voorbeeld. Want er zijn heel veel voorbeelden van mensen die goede dingen aan Israël doen. Christenen voor Israël heeft allerlei projecten die ik indrukwekkend vind. Maar er is nog een ander project en daar ben ik persoonlijk ook bij betrokken. Ik weet niet of jullie de stichting Boete en Verzoening ook kennen. Zegt iemand van jullie dat wat? Ja, kijk, er is een, die kennen we echt wel. Ik ben daar al sinds heel lang, ik ben lid van het comité van aanbeveling. Dat is een heel gemakkelijk baantje. Want het enige wat ze doen, dat is mij vermelden in hun, naast een heleboel andere, nou ja, min of meer bekende Nederlanders, zeg maar. Daar heb ik er ook een bescheiden plaatsje in. Bij de folders die ze gebruiken en op een website, weet ik er allemaal meer. De Stichting Boete en Verzoening is er in de eerste plaats op gericht om verzoening met Israël te creëren. En hoe doen die lui dat? Nou, die doen dat als volgt. Ik zal beschrijven wat ik meegemaakt heb. Op een gegeven ogenblik, een aantal zomers geleden, was het smoorheet. En waren er 30 mensen bij elkaar op de Joodse begraafplaats van de Ommelanderwijk vlakbij Veendam. Wij wonen in Veendam. En achter de sluis vind je helemaal in het veld een afgesloten Joodse begraafplaats die vervallen was. Grafstenen scheef, letters niet meer leesbaar, grijs geworden. En daar troffen wij elkaar. En met betrekkelijk simpele middelen hebben we die begraafplaats hersteld. Ik heb persoonlijk 2 dagen lang in de hitte, onder een paraplu tegen de hitte, moet je nagaan in Nederland, heb ik met een soort kurk die letters weer tevoorschijn mee mogen helpen. En wonderbaarlijk is dan dat je een grijze plaat voor je ziet, waar niks van te lezen valt. En dan begin je met een kurk die zwart is gemaakt, met verf, begin je zo te stippen op dat eruit steekt. En dan ineens komen er Hebreeuwse woorden tevoorschijn. En aan de andere kant van de steen komen er Nederlandse woorden tevoorschijn die beschrijven wie daar begraven is. Wie onder die steen, onder die grafsteen, en wie met die grafsteen herdacht wordt. Vinden jullie dat ook evangelisatie eigenlijk? Nou, bij evangelisatie denken we aan wat anders. Dan denken we aan vroeger een sinaasappelkistje waarop je stond. Ik weet niet eens of die dingen wel stevig genoeg zijn eigenlijk. Maar goed, ergens openluchtdiensten, grote tentacties, weet ik veel meer. Heb ik zelf ook hier in Emmen mogen organiseren. Nee, dit is evangeliseren door je handen te laten spreken. Want het eigenaardige doet zich voor dat een van de rabbijnen in Nederland, als ik me niet vergis was het Lodi van de Kamp, dat hij geen goed woord over heeft voor het christendom. Behalve voor de Stichting Boete en Verzoening. Want die doen het tenminste. Die zorgen ervoor dat al die overleden Joden, dat die niet uit de gedachtenis gewist worden, maar dat hun herinnering blijft bestaan. Israël is altijd buitengewoon zuinig op hun graven. En door gewoon met een kurk en een stukje doek en een beetje inkt geduldig al die uitsteeksels bij langs te gaan. Zo maak je de geschiedenis en de herinnering van dat leven weer duidelijk. Dat is iets indrukwekkends om te doen. Mochten jullie ooit de kans krijgen, ze werken ook hier vaak in het noorden een keer, mocht je ooit de kans krijgen om er mee te doen, ik vond het geweldig om te doen. Ik had een heel bijzonder soort ervaring daar, in de zin van, ik kon allerlei christenen daartegen die gewoon maar ijverig bezig waren of te takelen en te spitten om het weer voor elkaar te krijgen. En de afloop zag je er weer picobello uit. Ik vond het hoogst indrukwekkend om mee te maken. Er zijn talloze andere goede routes om het te doen. Vind ik prima. Maar deze ken ik. En deze heb ik aan meegedaan. En ik denk, ik heb iets mogen laten zien van, hoewel ik van de, zeg maar, van de ingewikkelde politiek van Israël soms helemaal niks snap, ik heb iets laten zien van wat God bedoelt in zijn woord, troost, troost mijn volk, zeggen jullie God. En ik ben blij dat ik die kans kreeg. En misschien komt er nog een keer zo'n kans. En dan wil ik hem waarschijnlijk ook wel aangrijpen. Misschien zijn er wel meer die andere kansen aan kunnen grijpen om het goede te doen voor Israël. Troost, troost mijn volk. Want God schrijft zijn geschiedenis wel. En ons dienstbetoon, de dienende gemeente van de dienaar Jezus, dat is de overtuigende kracht van de geest die uiteindelijk aan Israël ook zal duidelijk maken hoe het zit en wie zij verwachten. Troost, troost mijn volk. Dat is de tekst die bij Israël zondag hoort. En dat is ook de tekst die wij met ons mee mogen nemen. En God zal jullie wel helpen om te snappen waar je dat dan precies doet. En hoe je dat het beste kunt doen. En wanneer een goede gelegenheid is. Dat wordt vanzelf al duidelijk. Maar de instelling is die van de knecht van God die Jezus is. Gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen. En om zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Inclusief zijn eigen volksgenoten. Mogen de Heer ons zegenen, mogen de Heer Israël zegenen. En boven alles mogen hij ons helpen aan open ogen, open oren. Om te zien hoe hij geschiedenis schrijft. Ook in deze tijd. De God van trouw laat niet los. En eindigt, voleindigt wat hij wil. Geprezen is zijn naam. Amen. We gaan samen zingen. Lied 307. Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn shalom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. Lied 307 gaan we samen zingen. En daarna zullen we brood en wijn vieren met elkaar. Altijd van brood en van wijn, druivensap, waarin we tekenen van het nieuwe verbond van hem tegenkomen. En iedereen die van harte dat beleidt, dat het tekenen van Jezus verzoenend werk is voor ons, die is ook hartelijk uitgenodigd om hiervan te delen. Ik zeg vaak bij de avondmaalsviering, dit is niet een diploma van goed gedrag of een actie voor alleen maar perfecte mensen. Want dan zou ik hem in elk geval niet kunnen bedienen en ook niet mee kunnen doen. Dit is een ontmoeting van mensen die van genadebrood mogen leven en dat ook aangereikt krijgen van God zelf door de handen van zijn Zoon. En als we ons dat realiseren, dan wordt het veel gemakkelijker om te bedenken, oh ja, dan is er ook plaats voor mij. Wij mogen hier plek hebben. Ook als je geen deel wilt nemen, als je alleen maar, zeg maar getuige wilt zijn van wat er gebeurt, wees hartelijk welkom, je bent hier op de plek. Plek voor iedereen. En kijk naar wat er gebeurt. Zie naar wat er plaatsvindt. Zodat het ook zijn eigen betekenis mag hebben. Voor jezelf. Er zijn misschien wel gasten in ons midden. Mag ik die begroeten op een of andere manier? Ik ben zelf natuurlijk ook gast hier. Dat is een beetje eigenaardig om dat te zeggen. Nou, maar goed, zo is dat al helemaal. Nou, jullie zijn allemaal hartelijk welkom vanzelf. We zijn samen gemeente van Jezus. Ik lees met jullie de woorden zoals de apostel Paulus die beschreven heeft. In de 1 Korinthebrief, hoofdstuk 23 tot en met 26. Hij schrijft een hele hoofdstuk over het avondmaal, over brood en wijn. En over hoe dat in Korinthe misging. Nou, dat lees ik nou niet. Ik lees alleen de inzettingswoorden. Paulus schrijft, van wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. En dat mogen wij ook gaan doen. Dat is wel heel bijzonder. Je moet goed bedenken dat de gemeente die dit voor de eerste keer deed, die 12 leerlingen, toen Judas weg was, 11, dat waren allemaal Joden. En de gemeente die eruit ontstond, die 5000 van de eerste Pinksterdag en daarna, waren ook allemaal Joden. De moederkerk van de wereldkerk is Joods. Het is een Joods-Messiaanse gemeente. En wij mogen daarin meedelen. Zij hebben dat gevierd. Zij braken het brood aan huis, schrijft de boek Handelingen. Nou, wij doen dat dan niet aan huis, wij doen het hier in de kerkzaal. En verder, ook al is het ander brood en is het misschien wel, waarschijnlijk wel andere wijn en druivensap, dat maakt niet uit, want het verbindt ons met hen en met broeders en zusters. Overal ter wereld, in allerlei omstandigheden, die op deze wijze de verbondenheid met Christus en met elkaar vieren. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood en sprak het dankgebed uit. Ik wil jullie graag voorgaan in dankzegging voor het brood van de Heer. Heer Jezus, u geeft ons het levende brood, het brood zonder dood, waarin het leven is dat u geeft, omdat u zelf het levende brood bent. U hebt uzelf gegeven voor ons. U bent de bittere weg gegaan. U hebt lijfelijk en geestelijk ervaren wat het is om de zonde van de wereld op zich te nemen. U hebt dat voor ons gedaan. Hoe groot is uw liefde voor ons mensen die dat niet verdienen? En wij vieren het gebroken brood, omdat het ons aan elkaar verbindt en we het met elkaar ook mogen ontvangen en delen. En ook mogen weten dat we daarmee met u verbonden zijn en lijfelijk mogen proeven hoe indrukwekkend het is dat u zichzelf aan ons hebt gegeven. Wij prijzen uw naam voor eens en voor altijd, tot in alle eeuwigheid. Amen. De Heer die brak het brood. Het is een gebaar dat ons verbindt met broeders en zusters overal ter wereld, met allerlei vormen van brood, maar altijd met dezelfde intentie, namelijk dat het het bewijs is van Jezus' lijden en sterven voor ons. Dat het laat zien dat hij zich echt werkelijk heeft overgegeven aan de dood. En dat hij daarmee de dood verslagen en overwonnen heeft. Hij is de Heer die leeft en regeert over leven en dood. En de Heer zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En wij bidden, Heer, wij doen dit om u te gedenken. En we zullen dit blijven doen totdat u komt. Amen. Zometeen gaat het brood door de rijen. En u bent hartelijk uitgenodigd, als u dat wilt, om daar een cupje van te nemen. En even te wachten tot we met elkaar het hebben ontvangen. En dan zullen we er straks samen van eten. Neem, eet. Dit is mijn lichaam. De apostel Paulus schrijft ook dat hij na de maaltijd de beker nam en er een dankgebed over uitsprak. Waarschijnlijk de derde beker van de vier die rondgingen bij een paasgaviering. Een beker die ook de beker van de dankzegging genoemd werd en nog steeds genoemd wordt. En dat mogen wij in die zin ook doen. En ik wil jullie graag voorgaan in dankzegging voor de beker van de Heer. Heer Jezus, wij danken u voor de beker die u geeft aan uw leerlingen en ook aan ons. Voor een beker die staat voor een nieuw verbond. Een verbond dat gesloten wordt met uw bloed. Een bloed dat ook voor ons geldt, voor ieder van ons. Dat zonde wegwast en ons rein maakt voor God. Bijzonder en diepgaand en indrukwekkend is dat. U geeft daarmee telkens weer aan ons een lijfelijk bewijs van uw trouw en uw goedheid en van de diepgang van uw offer. Heer, wij nemen uw beker tot ons. We drinken die samen en bevestigen daarmee dat het verbond niet alleen met ons persoonlijk gesloten is, maar ook met elkaar, dat het ons aan elkaar verbindt. Want wij leven allen uit uw genade, gesymboliseerd in deze wijn, in deze druivensap. Zegen ons daarin, Heer, en vervul ons met uw geest en uw kracht om te leven uit uw verzoening. Amen. Ik mag hier wat wijn in gieten. Zo zeker als u ziet dat ik wijn mag gieten in deze beker, zo zeker is het dat het bloed van Jezus Christus, Zoon van God en Lam van God, gevloeid heeft op Golgotha om al onze zonden te bedekken. En de Heer zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken. En wij bidden: Heer, wij doen dit om u te gedenken. En we zullen dit blijven doen totdat u komt. Amen. Broeders, ik nodig jullie uit om ook met de wijn, met de druivensap door de rijen te gaan. Johannes schrijft: het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. Wij mogen daarvan drinken. Het is een goede gewoonte bij ons in de vieringen om ook tijd te nemen voor gezamenlijke gebeden. En dat wil ik ook graag nu vanmorgen gelegenheid voor geven. Als u hardop wilt bidden, graag als het kan luid en duidelijk. Ik ben een beetje doof, zeg ik er meestal bij, dus dan kan ik er ook wat beter begrijpen. Ik zeg er sowieso wel amen op, hoor, dat is het probleem niet. En het mag ook in stilte gebeden worden. Het is niet verplicht om hardop te bidden. We nemen tijd om tot de Heer te gaan met ons leven, wat in ons hart is en in ons hoofd. En ik zal dat dan wel afsluiten. Laten we samen bidden.
Dank u wel voor deze nieuwe ochtend. De middag die nog komt, volledig in het nu zijn, dan gaat het om to be or not to be. Daarvoor je moet anders zijn en jezelf wegzuigen op een goede manier dat je niet ziek wordt. Heer Jezus, mijn koning, dank u wel dat u gedaan heeft aan het kruis. Na 3 dagen schakelde naar 7. 6 dagen is de aarde geschapen. En de 7e dag hebben we rust. Dank u wel voor die rust in mijn hart. De persoonlijke band met u, Jezus Christus. Dank u wel. Voor alle broeders en zusters hier gezondheid toegewenst. Die alleen onze geneesheer 100% mag geven. Daar laat ik het even bij. In Jezus' naam. Amen.
Amen.
Dank u voor het volbrachte werk wat gij hebt gedaan aan de Golgotha. Heer, dat u uw leven hebt gegeven. Heer, en dat we nu voor eeuwig mogen leven bij u. Als we u aannemen als een persoonlijke eiland te verkozen. Heer, maar er is nog zoveel ellende in deze wereld. Heer, mensen dwalen af. Heer, van uw woord. Heer, maar daar heb jij uw woord voor zegt. Heer, als ik weer kom, zal ik nog geloof vinden. Heer, hou ons vast. Heer, dat we uw liefde en genade ook uit mogen dragen in deze wereld. Dat we uw liefde en genade ook mogen verkondigen, Heer, in woord en daad. Heer, dat gij niet wilt dat er in verloren gaat, maar dat alle tot bekeer komen. Heer, dat u daar veel toegevoegd aan uw koninkrijk. Maar ik wil u ook bidden voor die volk Israël, Heer. Dat gij hen zegen. We weten ook dat gij nog een plan hebt, Heer. Maar Heer, wil gij hen de ogen eropen, Heer. Dat ze tot u mogen laten. En u mogen aannemen als een persoonlijke heiland. Heer, dan wil gij ons meer en meer vervullen met uw geest, Heer. Heer, opdat we een lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn in deze. Maar ik wil u ook bidden voor deze wereld. Voor de zieken. Voor de zwakken, voor de eenzamen, Heer, die in droefenis te leven. Heer, er zijn er veel vandaag. Heer, wil gij ze bemoedigen, wil gij ze kracht geven, wil gij ze vertroosten. Heer, dat kunt gij alleen, Heer. Maar bovenal, dat er vele gered mogen worden voor tijd en voor eeuwigheid. Waar de boodschap ook gebracht mag worden, Heer, dat de geopende harten en geopende oren mogen zijn. Dank u wel. Voor uw liefde en uw genade.
Amen. Heer, zo komen we in al vrijheid tot u op deze zonnige ochtend. En zeggen u dan, Heer, dat we dit nog steeds zo mogen doen, ook hier in Emmen. En u kent alle gemeenschappen hier in Nederland en de wereld waar uw woord vandaag ook weer gevonden wordt. Wil ook daar zijn, hier, en dat daar de essentie van uw geloof, van ons geloof in u, mag blijven bestaan. Heer, zo denken we ook aan de verjaardag hier van Gerrit Doop, die het 9e decennium vol heeft gekregen. Heer, en dat
ondanks een thuissituatie, toch datgene mag doen voor u, Heer, waar hij goed in is. Ik wil hem ook een fijne dag geven, Heer. Ik wil hem dat geven wat hij nodig heeft. Heer, ook zijn de mensen niet aanwezig vanochtend in deze gemeente, maar ook zijn we overal met u bezig in deze hele wereld. Ik wil alles zegenen, Heer, en wil in datgene daarmee doen waarvan u zegt, Heer, dat is goed. Heer, het vraag nog altijd niet uit de diensten.
Amen. Heer, zo mogen we tot u komen met een dankbaar hart voor wat u geeft. U nodigt ons aan tafel. U brengt ons binnen in het oude verbond dat vernieuwd is in uw Zoon Jezus Christus, van een nieuwe betekenis is geworden, en een eeuwigheidskracht heeft en een blik op de toekomst waar we naar uit mogen zien. Dank u wel dat u ons niet alleen terug doet kijken naar het lijden en sterven van Jezus en de geschiedenis van Israël. Dat u niet alleen ons om ons heen doet kijken naar wat er op dit moment speelt en is. Maar dat u ons ook in deze maaltijd vooruit naar u laat kijken. Naar uw toekomst die u schrijft, die u afrondt met uw kerk en met uw volk. Op een manier zoals u dat alleen maar kunt. Heer, we zien daar naar uit. We bidden u, help ons om open ogen en open oren te hebben. Om al uw tekens te verstaan. En om te begrijpen wat er gebeurt. En help ons, Heer, om in het rechte spoor met Jezus onderweg te zijn. In betrouwbaarheid en eerlijkheid. In dienstbaarheid, in liefde voor elkaar en voor anderen. Een gemeenschap van gelovigen die een teken aan de wand is in de samenleving. En die iets laat zien van wat er komt. Uw koninkrijk dat zich zal manifesteren over de hele breedte van de aarde. Waar we deel van uit mogen maken. Heer, wilt u ieder van ons zo zegenen. En ons gebruiken als instrument van zegen voor ieder die we mogen ontmoeten. Mensen die hoopvol zijn, die leven uit uw genade, kunnen ook van dienst zijn, juist dan van dienst zijn voor mensen die geen hoop hebben. En ik bid u erom dat u ons de kracht en de wijsheid geeft om juist dat te doen waar al het menselijke faalt. Namelijk door hoop te bieden door uw goedheid en door uw geest. U wilt u zo uw gemeente gebruiken. Niet alleen deze gemeente, een gemeente van u die overal is wereldwijd. Ook dat deel dat vervolgd wordt. Wilt u hen kracht en moed geven om staande te blijven in een getuigenis. Denk hier aan het bloed van de martelaren dat ook op deze dagen vloeit. En zorg ervoor, Heer, dat uiteindelijk het een boodschap mag zijn die overtuigend is en indrukwekkend. Dat Christus redt, dwars door de dood heen. Zo mogen we leven als mensen van u. En we zien uit naar uw komst. We zien uit naar wat u intussen doet. We zien uit naar wat wij mogen doen. Zegen ons daarin. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. We zijn bijna aan het eind van de diensten van de viering gekomen. Ik lees vaak aan het eind een tekst voor uit de Galatenbrief. En dat doe ik in dit geval ook maar. En dat is niet een lijstje met huiswerk om mee te nemen. Sommige mensen die verstaan die tekst zo, maar dat is hem niet. Het is een lijstje van cadeaus die je krijgt. Dit is wat de Geest van God doet in mensenlevens. De vrucht van de Geest, schrijft Paulus, is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat is wat de Geest van God geeft aan mensen die van Jezus zijn. We mogen ons daardoor laten leiden. Ik nodig jullie uit om te gaan staan en nog ons te stellen onder de woorden van de zegen die God ons meegeven wil. En daarna gaan we samen, ik vermoed hand in hand, en wij reizen met elkaar zingen naar oude baptisten traditie. Dat is ook wel weer mooi om te doen. Ontvang de zegen van de Heer die Hij aan ons wil schenken. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de eenheid met de Heilige Geest. Is met ieder van ons tot Jezus terugkeert. Amen. Hoe gaat dit?
Oh.